Goedemorgen allemaal. Het is goed om hier samen te zijn als gemeente. En ik kreeg het op mijn hart om iets over huwelijk te gaan vertellen. En dan denk je van, na 35 jaar huwelijk, dan kan je er wel langzamerhand wat over zeggen. Nou, over mijn huwelijk zou ik wel het een en ander kunnen zeggen, maar over dat voor jullie natuurlijk niet zoveel. En er zijn er wel die nog betere kaarten hebben dan ik. Ik zie er daar al eentje glimlachen. Wat was het, Krijn? 50, 55? 54, nou. Ja. En zo zijn er misschien nog wel die meer streepjes achter hun naam hebben staan. Maar ik had toch de gedachte, ik moet er wat over zeggen. En dan wil ik eerst maar beginnen met te vertellen dat Ruben vorige week zei van we hebben nog een soort van reparatietraject over de Efezebrief. En toen liep ik al met het idee, ik wil wat over het huwelijk gaan zeggen. En dat deelde ik toen met Felix en met Ruben. En toen zei ze, dat kan heel mooi. Want in Efeze staat in het vijfde hoofdstuk een deel wat op een of andere manier niet is besproken in de preken over Efeze. Nou, Efeze 5. Zoek het dan maar op. Efeze 5, vers 22. Ik denk dat we beter bij vers 21 kunnen beginnen. Om het wat duidelijker te stellen. En wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behouder van het lichaam. Maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Evenals ook Christus, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en de gemeente. In elk geval ook u, laat ieder van u zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. We hebben net gelezen, in vers 32, dat het huwelijk door Paulus wordt beschreven als een beeld, als een vergelijking met de relatie die Christus met de gemeente heeft, die hij ook met de gemeente onderhoudt. Dat is een belangrijk gegeven om dat ook in deze preek in gedachten te houden, want er zullen maar weinig huwelijken zijn, ook die tussen de leden van Christengemeente De Rots, die het ideaalbeeld van die verhouding tussen Christus en zijn gemeente benaderen. Laat staan dat ze er een duidelijke afbeelding van zijn. Maar we moeten wel streven om die vergelijking niet op te geven. Want het huwelijk is door God wel bedoeld als beelddrager van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Christus en zijn bruid. Dat moet het huwelijk weerspiegelen. Dus we moeten ons best doen om dat ook te proberen in ons huwelijken. Maar vanmorgen zul je misschien ook uitspraken bij mij vandaan horen komen. Die je misschien wel een beetje teleurstellen. Over je eigen huwelijk of over je eigen gedrag. Misschien dat je er zelfs wel boos over zou kunnen worden. En dat zou kunnen als je het verband tussen die twee dingen, tussen het beeld wat jullie huwelijk geeft en het beeld van Christus in verhouding tot zijn gemeente, als je dat verband loslaat. Want dan zou je kunnen denken dat ik het speciaal over jouw huwelijk heb. En dat ik daar dingen over zeg die jou pijn doen of die jou boos maken of die je teleurstellen. Daarbij komt nog, dat is een hele belangrijke, dat een man en een vrouw dezelfde woorden horen, maar ze vaak anders verstaan. Zo is dat doorlopend. Ik merk dat als Ingeline en ik samen ergens geweest zijn, dat zij heel andere dingen heeft gehoord dan ik. En als ik jullie nu vanmorgen dingen zeg, dan zullen de mannen misschien zeggen van ja, zie je wel. En de vrouwen die zullen er misschien wat langer over moeten nadenken of die horen heel andere dingen. En hoe je ook luistert, wat je er ook in hoort, ik doe mijn best om iets van Gods gedachten over het huwelijk over te brengen. En ik zat zo net nog te denken, ik denk, kan ik dat nou eigenlijk wel? Kan ik dat nog goed zeggen? Ik ben geen coach of zo of iets dergelijks. Ik kan het ook alleen maar in mijn recht toe recht aan bewoordingen kwijt. Eigenlijk zou ik Ingeline moeten vragen, Ingeline komt erbij staan, dan kunnen we het samen vertellen. Want we luisteren zo anders vaak. We zien zulke andere dingen. Maar ik wil het toch proberen. Dus van tevoren heb ik dat dan gezegd. Misschien hoor je dingen waarbij je denkt van nou Rinus, het is misschien niet zo heftig hoor. Maar misschien hoor je ook wel dingen dat je denkt van Rinus, het is veel erger. In ieder geval heeft God een heel duidelijk beeld over het huwelijk. Als Ingeline en ik op vakantie gaan, we hebben dat pas weer gehad, lekker in Brabant geweest. De eerste dag stonden we heerlijk onder een eikenboom. De tweede dag toen dacht ik dat we waterpokken hadden. En toen zijn we verhuisd naar een ander plekje, maar de waterpokken bleven. Maar dat duurt echt al 2 weken voordat je weer van die eikenhaarprocessies rupsen af bent. Eikenprocessie rupshaartjes, moet ik zeggen. En nog, doemt er wel eens eentje op in de kussens van de caravan. In de sokken die je in je tas had. Kan zomaar weer ineens gebeuren. Prikkelingen. Jeuk. Maar als wij op vakantie zijn, dan hebben we altijd wel iets om samen door te nemen. We hebben dat thuis ook wel. We volgen ook een dagboekje of we lezen een stuk uit de Bijbel iedere dag samen. We bidden samen. Maar in de vakantie nemen we echt de tijd ervoor en dan gaan we er gewoon voor zitten. En doen we samen studie. En dat is dan niet een studie over de wederkomst of zo. Nee, dat gaat echt over ons huwelijk samen. En ik denk dat het goed is om dat gewoon te doen. We hebben dat ooit opgepakt. En dan komen we elke keer weer terug. En dan kan je gewoon dingen bespreken samen die misschien wel eens een beetje jeuken of prikken. Maar dat moet er maar een keer. Want dan kom je misschien het hele jaar verder niet aan toe. De evaluatie. Nou, voordat je aan je huwelijk begonnen bent, dan zat je misschien al wel eens te fantaseren. En niet iedereen die hier zit is getrouwd. Sommigen hebben dat nog voor zich. Anderen hebben het misschien al achter zich. Maar voordat je eraan begint, dan denk je van, hoe zou mijn prins op dat witte paard er nou uitzien? Hoe zou die zijn? Of mijn prinses? Of hoe zou die kikker veranderen als ik hem een zoen geef? Het kan allemaal. Maar je gaat wel met bepaalde gedachten aan het werk van, hoe is mijn ideaal? Wie is de ware voor mij? En je kan jouw kenmerk, jouw eigenschappen, die kan je op een website invullen. En dan druk je op enter en dan komt er een suggestie van, dit kan jouw levenspartner zijn. Nou, dan maak je daar een afspraak mee en dan probeer je of dat het een match is. Soms wel. Ik denk dat er mensen zijn die heel gelukkig zijn geworden op die manier. Kijk, super. En dan ga je ermee trouwen met die persoon die je gevonden hebt. Met jouw ideaal, met jouw waarde. Is die dan volmaakt? Wordt dat waarheid wat je dacht? Nou, we zullen het er straks nog even over hebben. Maar belangrijk is dat je eigenlijk de vraag stelt van, niet van, ben jij de ware voor mij? Nee, ben ik de ware voor jou? Dus niet dat je de insteek maakt van, jij moet mij gelukkig maken. Maar dat je zegt van, ik neem me voor om jou gelukkig te gaan maken. Ik wil voor jou de ware zijn. En natuurlijk, dat lukt ook niet. Want je struikelt aan alle kanten. Maar in dat alles moet je wel in gedachten houden dat degene met wie jij verder je leven gaat delen, een kind van God is. En weet je, ik heb het wel eens meegemaakt dat ik iets negatiefs zei over een kind van een ander. En de ruzie die je daarmee krijgt, dat is niet mals. Dus denk erom, als jij met je partner bezig bent en je doet hem of haar iets aan wat niet zo leuk is, of je zegt iets over hem of haar wat echt niet aardig is, dat je te maken hebt met de vader van die persoon. Dat je te maken hebt met de schoonvader. En toevallig, en niet toevallig, is dat de Heere God. Jouw partner is een kind van God. Doe je hem of haar wat aan, dan kan je beter God wat aandoen direct dan dat je het als kind doet, denk ik. Want God wordt dan boos op je. En in heel je relatie is het de bedoeling dat je God zoekt. Dat je elke keer met God overlegt, Heere God, wat kan ik doen? Hoe moet ik iets doen? Waar kan ik mijn partner plezier mee doen? En eigenlijk, als je nog verder gaat bekijken, dan zou je kunnen zeggen van, eigenlijk is niet mijn partner de ware, maar God is de ware. En mijn partner is de tweede. Nummer twee. Maar God, daar ga ik voor en God zal mij de kracht geven om een goede relatie met mijn partner aan te gaan. De geleerden die kwamen bij Jezus en die vroegen hem, meester, wat is nou het grootste gebod in de wet? En toen antwoordde Jezus, heb de Heer je God lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is één. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede eraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. En als je er misschien moeite mee hebt om een partner te vinden of om je partnerrelatie in stand te houden, dan zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden, zoekt en je zult vinden. Klopt en je zal worden opengedaan, want een ieder die bidt ontvangt. En wie zoekt vindt en wie klopt hem zal opengedaan worden. Als jij het niet ziet zitten, ga dan naar je schoonvader en vraag hem. God, wat nu? Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dat alles. Alles wat je verlangt, dat zal je gegeven worden. Niet al mijn verlangens zullen vervuld worden, maar ik zal vervuld worden. Verwachtingen. Wie is mijn ware? Hoe ziet hij eruit? Wat kan ze allemaal? In Israël is een tijdje de gewoonte geweest dat als de vrouw een beetje tegenviel met koken, dan kreeg ze een briefje mee van, je bent weer vrij van me, je mag weer los. Toen zei Jezus, ja, maar dat is niet de bedoeling. God heeft jullie samengevoegd, dan kunnen jullie zomaar niet uit elkaar halen, door een of andere reden. Maar jouw verwachtingen, jouw droom die je hebt over je vrouw, die wordt niet altijd waarheid. Dat wordt niet de realiteit. En dan denk je wel, word ik nou tekort gedaan? Mijn verwachting was toch veel hoger gespannen? Maar nee, hij wordt niet vervuld. Ligt dat aan die partner? Misschien ligt dat aan jouw verwachting. Misschien gaat het zo dat er ruzie ontstaat. Dat je het niet eens bent met elkaar, dat je oneenigheid hebt. Ook dat kennen we. En dan is de vraag van, hoe is jouw strijd daarmee? Hoe ga jij dat gevecht aan? Als je het niet eens bent met elkaar, als het tegenvalt, als er ruzie ontstaat, hoe ga je dat gevecht aan? Sta je dan tegenover elkaar en ga je elkaar eens flink aanpakken? De manier zoals God dat graag ziet is dat je dan toch naast elkaar gaat staan, samen met je partner. En dat je samen de strijd aangaat tegen het probleem. Dus ga niet elkaar bevechten, ga samen het probleem bevechten. Hoe weet je nou of je tegenover elkaar staat of dat je naast elkaar staat in die strijd? Er zijn wel 4 kenmerken die ik heb kunnen vinden die daarop duiden dat je denkt van oh, dan moet ik even oppassen, want nu gaat het verkeerd. Dus als je kritiek op elkaar gaat hebben. Ja, jij altijd. En je kan dat helemaal niet. Nou, Ingelien die zegt wel eens tegen mij dat ik niet zo handig kan timmeren, zeg maar. Dat vind ik helemaal niet erg. Dan vraag ik gewoon van, kom het even nameten, want ik zal het wel verkeerd gedaan hebben. Dus je gaat elkaar wel kennen op de duur. Maar dat is toch een tijdje geweest dat tegenover elkaar stond. Nu staan we naast elkaar. Je kan ook naar elkaar kijken met minachting. Dat je denkt, oh nee, hè. Zij weer. Dat is fout. Dan ga je tegenover elkaar staan. Of je schiet in de verdediging. Je probeert die ander op een afstand te houden. Van, oh nee, niet te dichtbij. En ik weet van mezelf dat Ingelien wel soms hele rake dingen kan zeggen. En dan sla ik dicht. Dan denk ik, oh oh. Maar langzamerhand leer je daar wel mee om te gaan. Langzamerhand leer je dat het niet is om jou af te keuren, maar om jou beter te maken. Om jou meer te laten passen in die tweezaamheid die je hebt samen. En dan kan je nog elkaar tegen gaan werken. Dat heb je vaak vroeger hadden we dat heel vaak als we in de auto zaten. En we moesten ergens naartoe, dan had Ingelien de kaart. Herkenbaar zeker. Nou, dan leek het wel alsof ze me tegenwerkte. Want ik zat dan zit je zo te rijden en even gauw op die kaart kijken. En dan even later dan ben je een bocht omgegaan en dan kijk je weer op die kaart. En dan ziet de hele kaart er andersom uit. En dan weet je niet meer waar je bent. En dan had je het idee van ze zit me gewoon tegen te werken. Joh. Dat, nou ja, daar zijn we inmiddels ook uitgekomen. De TomTom die is daar heel behulpzaam in geweest. Die draait er constant, maar wel altijd met de goede kant boven. Maar als je elkaar gaat tegenwerken op bepaalde punten, dan merk je dat je tegenover elkaar staat. En dat je niet samen een team bent. Dat je niet samen de strijd aan wil gaan. Want wie is nou eigenlijk jouw vijand? Dat is niet degene met wie jij getrouwd bent. Nee, de vijand is Satan, de duivel. Die probeert jou de verkeerde kant op te krijgen gisteravond. Hadden bij de afsluiting van het Running Dinner heb ik nog een stukje gelezen uit een boekje van Joni Eriksson, mijn favoriete schrijfster, het favoriete boekje. En die schreef over de zondagmorgen. Als je met je kinderen naar de kerk wil gaan, dan moet je kijken wat er dan allemaal gebeurt. Ik zie er hier ook alweer een paar lachen, dat is herkenbaar. Je jas ondersteboven, de schoenen in de veters in de knoop. Gooi er nog even gauw een glas melk over zich heen. En nou ja, poepbroeken en zo, net op het laatste moment. Noem het maar op. Alles gaat mis. Hebben die kinderen dat dan gedaan? Ja, het gebeurt bij de kinderen, ja. Of soms bij je vrouw of bij je man. Totdat je ontdekt van, hé, wat gaan wij doen op zondagmorgen? Waar gaan we naartoe? Wat gaan we daar doen? Dan gaan we de Heer prijzen in de gemeente. Heerlijk. Met elkaar zingen voor God. God groot maken in ons leven. En wat gebeurt er? Je wordt tegengewerkt en je komt in de kerk en je zit met zo'n kop. Dat is de duivel. Die verstiert de hele zaak. En als je daar niet tegen wapent, als je niet weet wie er aan de gang is, dan ga je eronder door. Als je niet weet wie jouw relatie verknalt, met je vrouw of met je man, dan ga je eraan kapot. Vorige week vertelde Ruben over De wapenrusting. Hij hield het kort, maar er zit een heleboel in. Want uiteindelijk moet je je bekleden met de Heilige Geest. En niet met die duivelse machten. Nee, bekleed je met de Heilige Geest. En ga zo de strijd aan. Doe het samen. Laat de Heilige Geest de strijd voor jou voeren. Want dat is de helper die je gekregen hebt. De duivel niet. De duivel is een dief. Een leugenaar. Een moordenaar. Houd dat in gedachten. Als je strijd hebt met je partner. Als je tegenover elkaar stond. Dan weet je wie daar aan de gang was. Omarm elkaar. En ga strijden tegen de goede partij. Tegen degene die het gedaan heeft. Zoek God. Zelfs als je alleen staat in je huwelijk. Als je als enige gelovige daar bent. Als je man er niet aan meedoet. Dan nog. Zoek God. Bekleed je met de Heilige Geest. En omarm je man of je vrouw die niet gelooft. En zeg, we gaan samen de strijd aan. Ik heb een goede wapenrusting, ik zal jou beschermen. Want je bent samen onderweg naar de hemel. Dat is je doel. Nou zijn het allemaal tips die klinken als het huwelijk. Ik heb ooit een keer een studie gegeven over de gemeente. En toen zei ik aan het einde van het verhaal, ja, wat jullie nu over de gemeente gehoord hebben, dat kan je net zo goed op je huwelijk toepassen. Nu is het net andersom. Een beetje omgedraaid. Heb je nu de juiste positie gevonden samen met je partner? Zij arm in arm, schouder aan schouder voor de strijd. En dan kun je samen het leven aan. En dan is het goed om de goede dingen van het leven te zoeken. Om samen het fijn te hebben, om plezier te maken. Want zo groei je steeds meer aan elkaar. Natuurlijk, de moeilijkheden van het leven die ga je ook samen aan. Maar zoek ook de mooie momenten. Zoek plezier in je leven. Ga de fijne dingen doen. En ga niet zitten vergelijken met anderen van, joh, die brengt altijd bloemen mee voor zijn vrouw, hè? Hoor je dan? Ja, ik niet. Of, ja, die buurvrouw die heeft altijd veel leukere kleren aan dan jij. Nee, kijk niet over het hek. Blijf in je eigen tuintje. En als je nu over het hek, als je nu een keer over het hek gekeken hebt en je denkt van, joh, dat gras bij de buurman, dat is veel groener dan bij mij. Dat soort manipulaties ga ik niet. Als je denkt, joh, dat gras is daar veel groener. Dat is dan de opdracht, niet om op de gras te gaan staan. Nee, dan moet jij meer water op je eigen gras gooien. Dan moet je eigen tuintje beter bij gaan houden. Dat is je opdracht. Strooien, Jan. Water geven aan jouw tuintje. Werken in je tuintje. Onkruid eruit halen. Samen plezier maken. Samen genieten van wat er groeit in jouw tuintje. Samen lachen. Samen knuffelen. Samen intimiteit beleven. Wat is er nou leuker dan dat? En wat bouwt er nou meer op dan gewoon samen tijd doorbrengen en ervan genieten van elkaar? Zoek elkaar. Want je bent een uniek koppel. Je bent niet zomaar een groen stukje en een blauw stukje. En de volgende echtpaar is weer een groen stukje en een blauw stukje. En zo passen ze allemaal netjes bij elkaar. Nee, we zijn zo verschillend. Er is geen echtpaar gelijk. Zoals er ook geen mens gelijk is aan de ander, is er ook geen echtpaar gelijk aan een ander stel. En God heeft jullie allemaal samengevoegd. Heeft mij samengevoegd met Ingelien als een uniek stel. En hij geniet ervan als wij genieten. En hij geniet ervan als jullie samen genieten. Als je lief hebt, die u lief hebben, wat heb je daarvoor? Immers, ook de zondaars hebben lief die hen lief hebben. Want indien je goed doet aan wie u goed doet, wat heb je daarvoor? Ook zondaars doen dat. Maar jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. En in Romeinen 8 staat, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En Prediker 9 zegt, geniet van het leven met de vrouw die gij lief hebt. Al de dagen van dit ijdele leven die hij u geeft onder de zon. En Prediker 5 zegt, Mogen je bron gezegend zijn. Mogen de geliefde van je jeugd je vreugde geven. Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk als een ree. Ze laat je altijd van haar borsten drinken. Je kunt eindeloos verzinken in haar liefde. Hoe heerlijk is het niet als man en vrouw gewoon samenleven en samen het goed hebben. Ik zal twee kleine stukjes uit Hooglied lezen. Dat moet je zelf thuis vetten. Het is leuk om het samen te lezen trouwens, hè, Hooglied. Daar kan je er ook van genieten. Krijg je nog tips misschien? Wat zijn je voeten mooi in je sandalen, koningskind. Je heupen draaien sierlijk rond. De schepping van een kunstenaar. Je navel is een ronde kom die gevuld is met kruidige wijn. Je buik is een bergje tarwe dat door lelies wordt omzoomd. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle. Lees dat nou eens gewoon lekker samen. Maak er wat leuks van. En weet je, God geniet ervan als je zo met elkaar bezig bent. Want hij heeft jullie zo bedoeld als een stel, als samen te zijn. En ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij, zegt zij in het Hooglied. Kom mijn lief, laten we naar het veld gaan en tussen de hennabloemen slapen. Laten we de wijngaard ingaan, morgen vroeg. En kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesem al is ontloken en zijn granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou beminnen. Geniet van het leven, echt. Het geeft je zoveel goeds. Als we het huwelijk aangaan, je hebt je partner gevonden, en je gaat je voorbereiden op het huwelijk, de trouwerij plannen. Man, wat een plan. Wat een werk. Maanden van voorbereiding worden daarin gestopt. Om het feest te organiseren. Om de trouwerij helemaal in kan en de kruiken te krijgen op het gemeentehuis en in de kerk. En wie moet er voorgaan? Welke liturgie zullen we volgen? Uren, dagen, maanden. Nou, jaren niet. Maar je besteedt daar heel veel tijd aan. En... Maar wat breng je nou eigenlijk mee als je het huwelijk aangaat met elkaar? Vroeger werden de huwelijkse voorwaarden gemaakt. Dan ging het om de centen. Maar daar gaat het nu even niet om. Wat breng jij mee als je samen met iemand het huwelijk ingaat? Je opvoeding. Je gedrag. Je aangeleerde gedrag. Je ideeën. Over allerlei zaken die je voor die tijd gevormd hebt. En eventueel de schade die je opgelopen hebt. Misschien ook wel seksuele schade. Wat heb je gedaan voordat je trouwde? Dat kan heel belastend zijn in het huwelijk wat je gaat krijgen. Dat kan elke keer weer opspelen. En als dan je partner niet voldoet aan de norm die jij in gedachten had, dan valt het weer tegen. En dan kom je tegenover elkaar te staan weer. Dan kan je vooraf aan beginnen, wat ik net gezegd heb. Gods standaard binnen het huwelijk is. Seksualiteit binnen het huwelijk. Dat is zijn standaard. En heb je dat niet, dan gaat het mis, want zo had God het niet bedoeld. En er gaat veel mis. Een bedreiging voor je huwelijk is die seks voor het huwelijk. Of verkeerde ideeën die je erover hebt gekregen. Doordat je films hebt gezien, doordat je boeken hebt gelezen. Doordat je muziekclips hebt gezien. Soms dan beland je wel eens tijdens het zappen op zo'n muziekzender. En dan denk je, wat zie ik nou joh. Dat is niet gewoon hoe dat mensen zich daar vertonen. Hoe dat mensen met elkaar omgaan. Dat kan niet. Dat wil God echt niet. Dus het beste zou zijn om die muziekzenders gewoon maar helemaal eraf te gooien. En er niet naar te zitten kijken. Want je verknalt je gedachten daarover. En daarmee je huwelijk wat komt. Maar je hebt misschien met porno te maken gehad. Ben je eraan verslaafd geweest? Of nog? Kan ook. Geef je allemaal verkeerde gedachten over. Hoe ga ik om met mijn partner? In het ergste geval misschien ben je misbruikt. En heb je daardoor allerlei belemmeringen om goed samen te kunnen zijn. En dat is allemaal een verstoring van de intimiteit. En het kan zelfs leiden tot overspel. Als je dat allemaal verborgen houdt voor je partner, dan gaat dat allemaal zijn eigen leven leiden. Dan gaat het allemaal zitten woekeren binnenin je. Het werkt als een soort veenbrand. Er is iets aan de hand, maar je weet niet wat. En hier en daar vlamt het op. En je gaat er kapot aan. En dat is niet wat God wil. God wil dat je een geweldig huwelijk hebt. Dat je elkaar aanvoelt. Dat je elkaar opslurpt, zeg maar. Dat je één wordt. Wees open naar elkaar en niet gesloten. Dat al dat soort dingen die je misschien in het verleden hebt ervaren. Niet geheim, maar vertel het aan elkaar. Maak het open, zodat het geen kracht meer in jou zal hebben. En in jullie relatie. Blijf puur. Zoek eerst zijn koninkrijk. En al het andere, daar krijg je er gewoon bij. Houd het huwelijk in ere, zegt Hebreeën. In alle omstandigheden en houd het echtelijk bed zuiver. Want overspeligen en echtbrekers, die zal God veroordelen. En in Efeze staat, laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid. We hebben het net nog gelezen. Of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij de heiligen. En Jezus zegt, je hebt gehoord dat er gezegd is, je zult niet echt breken, maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. En wat zegt hij erachteraan? Als jouw rechteroogje tot zonde zou verleiden, ruk het dan uit en werp het van je, want het is beter voor je dat een van je leden verloren gaat en niet je hele lichaam in de hel geworpen worden. En als je rechterhand van je muis bijvoorbeeld u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat een van je leden verloren gaat en niet uw hele lichaam ter helle vallen. Jouw lichaam waar je het hoofd van bent, misschien. Het gaat te gronden met dit soort dingen. Zorgen voor elkaar. Zorgen die je afleiden van je huwelijk. Zorgen omdat je niet voor elkaar krijgt om goed te leven samen. Gelovig en ongelovig is moeilijk. De liefde die droogt op. Trouw die verbroken wordt. Grote moeite. We kunnen nog veel meer bedenken wat er allemaal mis kan gaan in een huwelijk. Ik heb een tijd terug het boek Brandende Liefde gelezen. Is dat van Lynn Austin, geloof ik? Ingrid, je hebt het pas gelezen. Friends in the Rivers, dat is veel beter, joh. Brandende Liefde. Dat heeft als basis het boek Hosea. Hosea die een hoer moest gaan kopen. Moest gaan vrijkopen en met haar moest gaan trouwen. Het is bevrijdende liefde. Ja, nou, hij brandt ook wel. Maar het is bevrijdende liefde, je hebt gelijk. Die daar grote moeite mee had. De vrouw die daar grote moeite mee had om geliefd te worden. Die dat niet kon geloven dat er iemand van haar zou houden. Maar het is ook een beeld van hoe God naar ons kijkt. God heeft ons vrijgekocht en wij kunnen het maar niet geloven dat God van ons houdt. Want we handelen er niet naar vaak. We noemen onszelf wel gelovig, maar we doen het niet. En zo gaat het op heel veel vlakken in ons leven. Bij Ruud op de boekentafel lag ook een boek. De Christen-atheïst. Als je met jezelf geconfronteerd wil worden, dan is het ook wel goed om zo'n boek eens te lezen. Dat je al zegt, ja, ik ben christen hoor. Maar, ja, dat geloof ik niet. Of, dat kan niet. Of, houdt God eigenlijk wel echt van me? Ook een soort spiegel van je huwelijk. Als je vrouw zou tegen jou zeggen, hou je nou wel echt van me? Hoe pijn zou dat doen, als man? Als je zoveel van je vrouw houdt, dat je dat elke keer kan laten zien, dan zal ze dat niet vragen. Maar als je dat niet uit naar je vrouw, Dan zal ze op een gegeven moment vragen krijgen van, hou je nou van me? En zo vraagt God het ook van ons. Hou je nog van me? Hij zegt het elke dag tegen ons. Als je zo'n woord openslaat, dan staat het erin. Ik hou van je. God is echt met ons bezig. Ik kom elke dag met bloemen aan. Elke dag met zijn liefde en zijn gunstbewijzen. Die houden niet op. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat we niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw, Heer. Als je vrouw dat nou van, je man, van haar man kan zeggen. Is toch geweldig? Elke morgen zijn ze weer nieuw. Hou je weer van me? Die dingen die fout gaan in je huwelijk. Worden soms aangegrepen voor een scheiding. Het kan. Dat je er niet meer overheen kan komen. Dat het gewoon. Dat je niet meer. Met die persoon samen verder kan. Het wordt een scheiding. Heel pijnlijk. En ik. Natuurlijk vindt God dat het verkeerd is. Maar natuurlijk begrijpt God ook. Dat er redenen zijn. Dat je niet verder kan. Maar. Ik las een heel mooie uitspraak. En ik heb er zelf nooit voor gestaan. Dus ik kan het moeilijk zeggen. Dat iedereen dat dan moet aannemen van mij. Maar als er redenen zijn. Voor een scheiding is er ook reden voor vergeving. En dat kan je nou heel erg opbouwen. Als je de fouten van je partner leert te begrijpen als je ze vergeeft. Als je samen probeert om diegene die daarin meespeelt, om jullie tegenover elkaar te zetten. Om jullie in die strijd te laten verwikkelen. Om die samen bij zijn staart te pakken en te zeggen, eruit jij, wegwezen. En dat kan jou groeien je geloof geven. Als je dit soort dingen weet te overwinnen, kan je groeien je geloof leven geven, kan je groei in je huwelijk geven. Zo'n beslissing tot vergeving van het onvergeeflijke. De genade van God doorgeven aan je partner. De andere kant is het ook goed om je eigen fouten te leren zien. Onder ogen te leren zien wat je verkeerd doet. En ermee aan de slag te gaan. Vragen aan de Heilige Geest van Heer, help mij. Als het heel moeilijk is. Als jouw auto niet meer verder wil rijden van het huwelijk. Want je tankje is leeg. Dan kan je hem natuurlijk verkopen. Maar je kan ook naar de brandstofpomp gaan en er weer nieuwe brandstof in gooien. Zoals je met dat bruine gras in jouw tuintje je best kan doen om dat weer groen te krijgen. Als jouw auto niet meer rijden wil, doe hem niet weg omdat de brandstof op is. Dan ga je tanken. Maar het is makkelijk gezegd. Ik heb de beste vrouw van de wereld. Maar misschien heb je het slecht getroffen. Maar als God hem die partner aan jou gegeven heeft, dan zegt hij, jullie zijn uniek. Ik wil jullie bij elkaar zien. Ik wil dat jullie van elkaar houden. Ik wil dat jullie van elkaar houden omdat ik van jullie hou. Omdat ik jullie vader ben. En oneindig veel voor je over heb gehad. Je kan gelopen terugkijken in je huwelijk. Van, moet je kijken wat je toen deed. En wat daar misgegaan is. Maar je kan ook zeggen, we zetten er een streep onder. En vanaf vandaag gaan we het beter doen. Vanaf vandaag gaan we het anders doen. Vanaf vandaag gaan we naast elkaar staan. Gaan we samen de strijd aan. Geef nooit op. Geef nooit op. In Jeremia staat dat God tegen ons zegt, want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om je een hoopvolle toekomst te geven. En 1 Johannes 4 zegt, als iemand zegt, ik heb God lief, maar zijn broeder haat of zijn zuster, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft niet lief heeft, kan ook God niet lief hebben die hij wel gezien heeft. Geef nooit op. Vertrouw op de liefde van God. Die hij jou zo mooi heeft laten zien. En spiegel dat in je huwelijk. Op alle manieren. Ook al is het een keer misgegaan, zet er een streep onder. vanaf vandaag gaan we het goed doen. Vanaf vandaag pakken we het samen met God aan. Vanaf vandaag bekleden we ons met die wapenrusting, met de Heilige Geest die over ons is, en pakken we het aan. We zijn samen onderweg naar de hemel. Amen.